rellen zelfs in Amsterdam. Ik ben eens wat in de cijfers gedoken en mij is gebleken dat er de komende jaren in Nederland honderdduizenden, meervoud, buitenlanders bij gaan komen. Kan onze democratie dat aan?
Ik hoop dat van harte.
Ja, dat denk ik met u.
Ja, en ik denk ook dat kan. Ik weet niet hoeveel er in de toekomst gaan komen. Ik weet alleen dat nu het actuele cijfer is. Ja. Als het gaat om het binnenkomen in ons land, dan praten we in de orde van grootte van zo'n 180.000 per jaar. Maar er vertrekken er weer 120.000 ongeveer. Ja. Dus we praten over een positief immigratiesaldo van zo'n 60.000, 70.000. Dat zijn dus mensen die hier komen met een verblijfstitel. Die mogen hier blijven. En ik vind ook dat het de plicht van de samenleving is die mensen in ons midden op te nemen. Niet alleen van de overheid, maar van de hele samenleving. En daarnaast zijn er ook mensen die binnenkomen, maar die geen verblijfstitel hebben. Die ook niet krijgen. De zogeheten illegalen. Ja, die moeten in principe het land verlaten. En daar streven we ook naar.
Dat gaat sinds een paar dagen beter. Ik heb begrepen dat in Amsterdam een aantal illegale Marokkaanse criminelen land uit is gezet. Is dat een beleid waarvan u zegt, daar moeten we mee doorgaan?
Het is het beleid wat ik voortdurend nastreef. Het probleem was dat er nogal wat landen zijn die hun eigen onderdanen, als die geen papieren blijken te hebben, dat hebben ze vaak niet erkennen. Die zeggen, ja, we kennen die jongen niet, we kennen die mevrouw niet, maar meestal is het dan een jongen. En soms lukt het wel, dan wordt er een laissez-passer afgegeven. We zijn al lang met de Marokkaanse autoriteit in discussie. Dat heeft de Amsterdamse politie niet gedaan. Ik bedoel, dat gebeurt op regeringsniveau, van minister tot minister. Ik ben er zelf ook bij betrokken geweest. En de Marokkaanse autoriteiten hebben zich bereid verklaard nu wat beter mee te werken. Nou, dit is een eerste resultaat. En ik verwacht er meer van. En dan zie je dus dat inderdaad illegalen, want dat zijn het dan, die zich aan criminaliteit schuldig maken, ook metterdaad het land uitgezet kunnen worden.
Maar ik las vanmorgen de Volkskrant een verhaal van iemand die zei, nou die staan met 24 à 48 uur staan ze weer in Nederland. Want ja, ze hebben geroken aan de welvaart, terecht, en ze kennen de onderduikadressen in Nederland.
Ja, ik weet het zo net nog niet. Het is natuurlijk wel een probleem, daar hoeven we ook geen doekjes om te winden. Kijk, de enige grens die we echt een beetje controleren, dat is Schiphol. Maar wat er over de landgrens binnenkomt, ja, dat controleren we slecht. Dat straks principieel helemaal niet meer. Dus ik kan dat nooit uitsluiten. Wat we wel doen, is het binnenlands vreemdelingen toezicht verbeteren. Nu de controle aan de grens wegvalt. Wat meer marechaussee voor binnenlands vreemdelingen toezicht. En wat we met de illegale ook doen, dat is het officiële regeringsbeleid. We proberen de voorzieningen af te sluiten. Een daarvan is de arbeidsmarkt. Vandaar onze strijd tegen illegale werkgevers, althans werkgevers die illegale te werk stellen. Maar ook de sociale voorzieningen. Met de koppeling van gegevensbestanden zal dat steeds beter gaan. Dus ik verwacht dat daar een ontmoediging van uit zal gaan. Kort geleden, tot voor kort, was het eigenlijk nogal makkelijk. Je ging naar Nederland, je wist je daar wel te handhaven. We proberen dat te bemoeien.
Even nog dat getal van die 60.000, hè, dat ben ik ook in de stukken tegengekomen. Er zullen de komende jaren, als alles hetzelfde blijft, zo'n 60.000 buitenlanders bijkomen. Waarvan 30.000 via gezinshereniging.
Ja.
Klopt dat? Dat zijn dan Noord-Afrikanen, hè?
Nee, niet alleen Noord-Afrikanen. Iedere vreemdeling die hier zit en die een verblijfstitel heeft, die partner of dat gezin kan onderhouden qua huisvesting en qua levensonderhoud.
Dat mag geen uitkering zijn.
Nou, dat hangt er vanaf. We hebben net een brief naar de Kamer gestuurd en dat moet in principe een aan arbeid gerelateerde inkomstenbron zijn. Met een paar uitzonderingscategorieën die we net zorgvuldig aan de Kamer hebben opgezond. De Kamer moet daar nog met ons over debatteren, met mevrouw Dales en mijzelf. Maar de bedoeling is inderdaad dat we het een beetje strak maken in die zin. Dat het een beetje zoals die vader in de jaren 30 die dan tegen die pretendent naar de hand van zijn dochter zei, jonge man, kun jij mijn dochter wel onderhouden? Hè? Ja. In die zin is het een klein beetje. De bedoeling is dus heel nadrukkelijk dat als iemand binnenkomt in het kader van gezinshereniging, gezinsvorming, dat niet automatisch op de openbare kas gaat, maar dat betrokkenen vanuit de eigen verantwoordelijkheid ook zelf zo iemand kan onderhouden.
Maar toch zult er 30.000 per jaar zijn. Zijn dat 30.000 mensen die een baan hebben? Want als je ziet hoe slecht het zal gaan de komende tijd met onze Nederlandse economie, 117.000 werklozen erbij en de prognoses worden met de dag slechter, dan vraag ik opnieuw die vraag nu in ander verband. Kan onze democratie dat allemaal aan?
Nou, het zal dus moeilijk zijn. Wij proberen die regels strak te maken. En als mensen straks geen inkomen hebben, dan kan het ook op een goed moment niet.
Nee, maar dan kunnen ze hier de bijstand in.
Nee,
dan
worden ze het land niet in. Nee, dan worden ze het land niet ingelaten. Hè?
Kijk, de partner niet van iemand die hier
niet. Als er iemand is, dat is de gedachte, die niet in staat is qua huisvesting, qua levensonderhoud, de partner te laten binnenkomen. Ja, dan kan dat niet. Er zijn zorgvuldige eisen aangesteld. Het is niet zo dat je dan als overheid dat huwelijk belemmert. De vraag is, waar moet dat huwelijk worden beleefd? Moet dat in Nederland of elders? Nou, die discussie loopt. Het is een kwestie van toelatingsbeleid. Maar u krijgt dat straks keurig uitgemerkt als de Kamer over de brief gezinsvorming, gezinshereniging met mevrouw Dalens en mij gaat debatteren.
Zou u eigenlijk zo'n beleid ook willen ten aanzien van Antillianen, die natuurlijk veel meer rechten hebben om in Nederland te komen?
Ja, zoveel rechten dat ze de status van Nederlander hebben.
Ja, en dat kun je dus, kan er niks mee doen.
Dat kun je dus niet doen. Nee. Dat is typisch de portefeuille van de minister, omdat hij de minister van Justitie, omdat hij tevens minister van Antilliaanse Zaken is. Die gaat ook praten met de autoriteiten op de Antillen. Ja. Om te zien hoe we om moeten gaan met die stroom van jongeren die naar Nederland worden gezonden, omdat het daar niet lukken wil. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer.
Maar bent u dan voorstander als staatssecretaris toch van de een of andere barrière om te zorgen dat er niet zoveel Antillianen die hier dan voor een deel in het criminele circuit terechtkomen, dat er niet zoveel Antillianen naar Nederland komen? Nou, Zou u dat wensen?
Ik wil dat inderdaad wel beperkt zien, maar dan wel door overleg met de autoriteiten daar. Maar niet door bijvoorbeeld een visumplicht op een Nederlands paspoort in te leggen, want het is een Nederlands paspoort dat men heeft. En maar dat kan zomaar niet.
De suggestie is al geopperd. Voordat ze vertrekken moeten ze zeker weten dat ze in Nederland een baan hebben. Ja. Dat is dan geen visum, maar het is wel een andere barrière.
Daar zou je inderdaad over kunnen praten, dat je dat zo moet doen. Daar is waar de minister binnenkort trouwens naar de Antillen voor het Koninkrijksoverleg. Die zal daar zeker over dit onderwerp ook wel spreken. Raad voor de Kinderbescherming, daar op de Antillen is ook een gesprekspartner voor ons. We moeten inderdaad proberen een beetje in te perken het automatisme dat er nu lijkt te zijn. Dat jongeren met wie het een beetje moeilijk gaat op de Antillen, dat die naar Nederland gestuurd worden. Ik ga maar verder niet op de details in, omdat daar onderzoek over loopt. De hoofdcommissaris van Amsterdam heeft er beweringen over gedaan. Die komt straks ook met resultaten van eigen onderzoek. En dat gaat naar de procureur-generaal op de Antillen en naar de minister daar. Dat circuit moeten we maar eventjes zijn gang laten gaan, dat wachten we maar even af.
Voelt u zich niet een soort verpulverd tussen twee meningen? Aan de ene kant krijgt u kritiek omdat u te weinig buitenlanders binnenlaat of ze wil laten verdwijnen, dat nare woord dan. Aan de andere kant kritiek dat u veel te veel binnenlaat, zodat de Nederlandse democratie op een gegeven moment niet meer houdbaar zou zijn. U zit als het ware wordt vermalen tussen twee molenstenen.
Nou, ik zit er niet zo mee. Nee, ik zit er niet zo mee. Kijk, we hebben natuurlijk de wet, we hebben verdragen waar we aan gebonden zijn, we hebben ons regeerakkoord. En dat regeerakkoord zegt, ieder die echt vluchteling is in de zin van het verdrag van Genève, vervolgd wegens zijn geloof, zijn politieke overtuiging, zijn ras, die laten we toe, als dat bewezen wordt uiteraard. We laten om klemmende reden van humanitaire aard ook nog een aantal mensen toe. En dan heb je die gezinsvorming, die gezinshereniging. Dat staat in het regeerakkoord. We hebben nu over die gezinsvorming een beleidsbrief naar de Kamer gestuurd. En dan ben ik meteen precies op het adres waar ik mij ook verantwoorden moet. Dat moet iedere bewindspersoon bij de Tweede Kamer, bij de Eerste Kamer waar dat nodig is. Maar in ieder geval bij het parlement. En wat ze dan op een goed moment in de krant ook over je schrijven. Wat ze ook over je beweren. Wat op de televisie is. Wat je in brieven krijgt. Is natuurlijk minder relevant dan wat je in de Kamer voor elkaar krijgt. En als ik nu even wijs op het illegale debat, dat was in november afgelopen jaar, dat was heel heftig. Er werden ook vreselijke dingen over mij gezegd, over mijn woordgebruik of wat iets meer zei. Nou, we hebben vorige week donderdag, een week geleden, dus 10 dagen geleden, in de Kamer over de illegale brief gedebatteerd in commissieverband. Dat ging zo redelijk en zo helder en zo duidelijk, met ook camera's in de zaal. Geen wanklank zou ik bijna zeggen. En waardering voor het beleid. Een waardering voor degene die het uitvoert.
Maar dat komt misschien omdat die Kamerleden niet allemaal meer met hun voeten in de realiteit staan.
Ja, nee.
En wat de roze
buiten.
Nee, dat zeg ik wel eventjes dan voor u.
Nee, dat zeg ik. Kijk, het is in een democratie, dat kan ook niet anders. Er is maar één gremium waar een minister of een staatssecretaris zich tegenover verantwoordt. En dat is het parlement. En het volk kiest het parlement. Volgend jaar krijgen ze weer een kans. Dan moeten ze hun conclusies maar trekken. Maar wat er daarnaast in kranten over je geschreven wordt, ja, dat moet je maar langs je af laten glijden. Dat kan niet anders.
Nee. Gaat dat makkelijk?
Is niet altijd. Nee. Niet altijd. Soms is het wel eens vervelend. Nee. Dat wil ik niet ontkennen. Maar nogmaals, dat is niet relevant. Je weet dat dat kan. Je hebt als politicus daarvoor gekozen. Je weet, zo gedraagt de pers zich. En daar kun je wel of niet rekening mee houden. Maar wat de Kamer over je beleid beslist, dat is het enige waar het op aankomt.
U bent, meneer Costo, jarenlang lid van de Partij van de Arbeid geweest.
Ben ik nog steeds.
Heeft u daar geen vreselijke spijt van gehad?
Nee.
Ik zal u vragen waarom ik dat vraag stel. Ik heb alleen maar de zaterdagkranten gelezen. Een stuk of 7, 8 zaterdagkranten. En dan zie je dat een deel van de Nederlandse samenleving zo boos is en beangstigd is over criminaliteit, over drugs, over buitenlanders, laat ik het ook maar even zeggen, woedend over fraude met uitkeringen, dat soort dingen. Dingen die we in de jaren 70 ook wel wisten, maar waarvan juist de Partij van de Arbeid altijd heeft gezegd, ja, jullie lezen een verkeerde ochtendkrant, hè? Jullie lezen de Telegraaf, het is allemaal niet zo erg. Ik las uw collega Vermeend over de bijstandfraude. En Vermeend zei, 8 jaar geleden heb ik met collega Kombrink in mijn fractie al gezegd, het gaat niet zo langer meer. Maar die hele fractie, en daar zat u ook in, die hele fractie zei, vat allemaal mee met die bijstandfraude. Heb je op dit moment niet het punt dat de samenleving zich keert tegen die softe houding van de Partij van de Arbeid van de laatste 15 jaar?
Nou, om te beginnen dicht u de Partij van de Arbeid wat meer macht toe dan ze ooit gehad heeft.
Want
ze is niet de hele politiek, hè? Dat is één ding. Het was natuurlijk altijd een collectief product. Maar u verwijst naar de jaren 70. U zegt, toen moest je een ander ochtendblad lezen.
Ja. Dat was de kritiek uit uw partij.
De jaren 70, ja. We zitten nu in 1993. Ja. En ik zelf met name heb al jaren geleden voor die criminaliteitsgolf gewaarschuwd. In 1985 verscheen het rapport Samenleving en Criminaliteit van Roethoff, PvdA-man. Dat is ook weer 8 jaar geleden en dat kwam ook niet ineens op dat moment. Zelf heb ik een motie op mijn naam, dat is nogal uitzonderlijk, omdat ik vanuit de oppositie bij motie voor elkaar gekregen heb dat er een aanzienlijk aantal miljoenen guldens extra naar de politie zijn gegaan. Dat was nog in mijn kamertijd. Dus ik zou bijna zeggen, als het al een misdrijf is van de Partij van de Arbeid, is het ruimschoots verjaard. Ik wil intussen niet ontkennen, ik wil intussen niet ontkennen dat dat zo was.
Ja.
Dat was zeker
want u
zo.
Bent dus ook veranderd in uw opvattingen.
Ja, maar mag dat alsjeblieft? Ik bedoel,
ja, als het ten goede is, maar het is ten goede gebeurd.
Ja, maar ik bedoel, dat veranderen van mij, dat is al meer dan 10 jaar geleden te dateren. He? Ik bedoel, ik weet wel dat de zonder de vader worden bezocht tot een 7e geslacht.
Vierde.
Ik bedoel, maar om nu tegen te werpen, terwijl ik al 10 jaar in uw oog op het rechte pad ben, voor wat daarvoor nog gebeurde, dat gaat redelijk ver terug in de tijd.
Ja, ja. Dus een verjaarstermijn van 10 jaar in de politiek acht u redelijk?
Ik vind dat ruimschoots redelijk, ja. Ik vind dat het zou natuurlijk veel erger zijn als mensen 10, 20 jaar op hetzelfde onwrikbare standpunt stonden. Nee, het is zonder meer waar dat de criminaliteit is een groot probleem. Ik wil de Partij van de Arbeid van toen best nog verdedigen, want dat was echt idealisme.
Dat was die Wildhuizen en Petrieten en Macramé.
U maakt er alweer een karikatuur van. Maar het was de gedachte van een maakbare samenleving. Ja, ja. Hè? Van preventie en eigenlijk denk ik nu nog steeds, als we bij wijze van spreken een volledige werkgelegenheid hadden.
Hè?
En scholing, minder ledigheid bij veel mensen. Dat je ook minder criminaliteit hebt. Wat een zeer oude waarheid van de ledigheid die des duivels oorkus is. Dat is gewoon waar. Dat is gewoon waar. Als scholen, bij wijze van spreken, omdat er een leraar ziek is, ineens zo'n hele klas de straat op sturen. Hè? Vrij. Dat signaleert de Roethoff al. Dat is een, wat wij noemen een criminogene factor. Dan rotzooi in dat snoepwinkeltje en dat soort dingen. Nou, maar klein. Hè? Dat is maar één voorbeeldje. En als je inderdaad in samenleving dat bij iedereen geducht aan de gang zou zijn, dan lag dat anders. Maar dat zie ik niet om me heen op dit moment. En ik zie het ook niet als realistisch om te denken dat het morgen wel zo zal zijn.
En uw partij is weer op het juiste pad wat dat betreft wel teruggekeerd.
Nou, niet op het juiste pad teruggekeerd. We hebben nog steeds dat ideaal van de preventie. Dat meen ik voluit. En dat heb ik ook in deze functie op justitie. Mm. Dat deelt het departement ook met mij. Wat je voorkomen kan, de preventie van criminaliteit. En daar kan ik een uur met u over praten.
Nee,
dat doen we niet. Dat is nog steeds nummer 1. En repressie, het terugdringen met de middelen van justitie, dat moet nummer 2 zijn. Maar ik erken wel dat in toenemende mate vraag is naar dat laatste, naar de repressie. Omdat we toch niet zo vreselijk succesvol zijn in de preventie.
Ten slotte, Henk Vos zat hier een paar weken geleden aan de tafel, lid van uwzelfde partij, Partij van de Arbeid. Hij voorspelde, en ik heb van u 1 getal nodig, hij voorspelde 44 zetels volgend jaar voor de Partij van de Arbeid. Ik ga even een lijstje maken, want Wim Kok komt hier ook over een paar weken. Wat voorspelt u?
43.
43 zetels. Ik hou u eraan. Akkoord. De Costo. Ten slotte komen we vanavond in iets rustiger vaarwater. Met